Vandaag wil ik het dus hebben over mentale houding, of mentale instelling of attitude, in het Engels je attitude. En daarbij gaat het om hoe je je verhoudt tot wat er zich afspeelt, bij wat er allemaal op kan komen, in je beleving eigenlijk. Alles wat er bij de zes zintuigdeuren, het horen, zien, ruiken, proeven, lichaamssensaties en denken, of alles in de mind eigenlijk. Al die de zes zintuigdeuren noemen we dat. Hoe alles wat daar binnenkomt, hoe je je daartoe verhoudt. Of je relatie tot wat daar allemaal gebeurt. En veel van onze ervaringen die worden namelijk gekleurd door of een houding van aversie of van verlangen. Dus we willen graag vastgrijpen wat fijn is en dat bij ons houden en dat het langer duurt. En we willen wegduwen wat we niet fijn vinden. We willen dat dat weggaat. En de derde houding die voor kan komen is een houding van onwetendheid. En dat betekent dat je eigenlijk niet zo goed weet wat er speelt. Je bent dan onwetend. En die drie houdingen die verwijzen naar wat in de taal Pali, dat is de taal waarin de geschriften van de Boeddha, de oudste geschriften zijn opgesteld, worden dat kilesa's genoemd. En dat betekent heel erg letterlijk kwellingen van de geest. Maar een andere vertaling is bijvoorbeeld bezoedelingen. En dat is een vertaling die ik aanhoud, ook al is het een beetje ouderwets Nederlands misschien. Maar de eerste van die drie bezoedelingen is verlangen, dus loba in het Pali. En dat verlangen heeft eigenlijk vele aspecten. Het is een heel loba is veel breder dan verlangen. Het omvat eigenlijk ook bijvoorbeeld hebberigheid of gierigheid of begeerigheid. Allerlei vormen van dat grijpen eigenlijk waar ik het net over had. En de tweede van die drie bezoedelingen is dosa in het Pali, wat meestal wordt vertaald met haat. Maar dat is best wel een sterk woord. En het Pali woord dosa omvat alles van milde irritatie, van echt het allerkleinste mini-irritatietje, tot ja, intense haat of de allersterkste aversie die je kan hebben. En dus ook bijvoorbeeld aversie, zelf weerstand, boosheid en angst. En ik gebruik zelf aversie voor deze vertaling, maar dan weet je dat ik daar iets heel breeds mee bedoel. En de derde van deze drie bezoedelingen is moha in het Pali, onwetendheid. En in het Engels wordt dat vertaald met delusion. En als je delusion dan weer naar Nederlands vertaalt, dan zou je kunnen zeggen zinsbegoocheling. Wat op zich wel een passend woord zou kunnen zijn, omdat het gaat om een begoocheling van de zintuigen. Als je door het filter van die moha kijkt, dan zijn je zintuigen eigenlijk als het ware begoocheld. Maar onwetendheid vind ik zelf een mooier woord, dus dat gebruik ik vanavond. En die moha, die onwetendheid, die komt altijd mee met die andere twee bezoedelingen van aversie of verlangen. Dus als er aversie speelt in je beleving, of als er verlangen speelt, dan is er eigenlijk ook altijd onwetendheid. Want die lens van aversie of verlangen, die impliceert eigenlijk al dat je niet helder ziet wat er werkelijk is. En dat is die onhelderheid, is die onwetendheid. En naast deze drie lenzen is er nog een andere lens. De lens van okéheid. Want soms zijn de ervaringen die we meemaken eigenlijk gewoon oké. En is er een soort kalmte of gelijkmoedigheid. Of misschien rust bij wat er is opgekomen. En in die gevallen is het vaak zo dat die bezoedelingen, of die lenzen dus, van verlangen, aversie of onwetendheid niet aanwezig zijn. Dan is het eigenlijk gewoon oké. En ik zal een paar simpele voorbeelden geven. Hoe die vier houdingen, dus verlangen, aversie, onwetendheid en okéheid, kunnen werken. Een voorbeeld van aversie. Van de week was ik verkouden, nog steeds een beetje, misschien hoor je het wel. Mijn hoofd zat nogal vol en snotterig en zo. En ja, ik merkte wel dat ik aversie had tegen de lichamelijke ongemakken die de verkoudheid met zich meebracht. En dus dat is echt duidelijk vorm van iets wegduwen, dat liever niet hebben dat het er is. En een voorbeeld van verlangen. Ik zou gaan lunchen met een aantal vrienden. En toen gingen we kijken van ja, waar gaan we eigenlijk lunchen? Had ik eigenlijk wel een heel specifiek restaurant op het oog. Van daar wil ik eigenlijk wel gaan eten. En echt een soort verlangen naar een bepaald soort eten. Dus toen heb ik ook wel een beetje in die richting gestuurd van zullen we daar gaan eten? En een voorbeeld van onwetendheid is, dat kennen we misschien allemaal wel in meditatie, dat je ja, langere of kortere tijd weg bent in gedachten. En dan, ja, we weten even helemaal niks meer. Het kan zijn dat we helemaal niet meer doorhebben wie we zijn, of welk geslacht we hebben, of waar we vandaan komen, of welke kleur haar, of wat voor verhaal we hebben. Dat is dan even helemaal weg. Dat is een vorm van onwetendheid. Maar juist ook het opgaan in verhalen in onze geest is een vorm van onwetendheid. En pas als we eruit komen uit zo'n verhaal bijvoorbeeld, of uit zo'n onwetendheidsperiodetje, en we weer opmerkzaam zijn, dan merken we eigenlijk pas dat er onwetendheid was. Het is soms wel lastig, of eigenlijk heel vaak of vrijwel altijd lastig om te merken dat onwetendheid er is op het moment dat het er is. En okéheid komt misschien wel vaker voor dan je denkt, want eigenlijk zijn we best wel heel vaak oké of neutraal met wat er gaande is. Hè, bijvoorbeeld als we rustig een boek zitten te lezen, of als we van A naar B lopen of fietsen, of met de auto gaan. En dat zijn meer voor de hand liggende voorbeelden. Maar soms kun je zelfs ook oké zijn als er iets niet zo voor de hand liggends gebeurt. Bijvoorbeeld als iemand ineens reactief raakt of boos raakt. Soms kan je dat ineens eigenlijk gewoon oké vinden. Dat je niet zelf ook reactief of boos raakt of angstig of wat dan ook. En dan is er ook eigenlijk okéheid en een helder zien van wat er werkelijk gaande is. Dan kan je het eigenlijk bij die andere persoon laten. En soms worden we zelf ook reactief en dan zitten we zelf eigenlijk ook in de weerstand natuurlijk. En vaak is er een samenspel van die drie bezoedelingen. Dan kun je in een ervaring eigenlijk heel gemakkelijk een aspect van verlangen ontdekken, maar ook een aspect van aversie bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld aan de ene kant met die verkoudheid had ik weerstand tegen die lichamelijke ongemakken, maar ook verlangen naar me goed voelen. Bijvoorbeeld gezond zijn. En volgens de boeddhistische techniek, zeg maar, de technische aspecten ervan, hoe het werkt, is dat je dus niet tegelijk verlangen en aversie kunt ervaren, maar dat eigenlijk heel snel heen en weer gaat. Dus als je denkt van, hey, ik voel eigenlijk tegelijk een soort van verlangen en aversie, dan gaat het eigenlijk vrijwel niet waarneembaar, of heel moeilijk waarneembaar, heel snel op en neer tussen verlangen en weerstand. En zoals gezegd, die onwetendheid komt dus altijd mee als er verlangen of weerstand is. Maar andersom niet. Als er onwetendheid is, is er niet per se verlangen of weerstand. En er is een Burmese monnik en ook een leraar. Die heet Uteshaniya. En die heeft eigenlijk heel veel nuttige dingen te zeggen over wat hij de juiste houding noemt om te mediteren. En juist wil ik wel even tussen aanhalingstekens zetten, omdat het natuurlijk niet juist en onjuist echt is, maar meer misschien vaardig en onvaardig, of misschien van dat we kunnen opletten van bij de onjuiste houding van, hey, oh ja, dan zijn we nu in die bezoedelingen terechtgekomen bijvoorbeeld. Maar ik zal eerst even zijn definitie geven van de juiste houding. Hij zegt eigenlijk, de juiste houding is een manier om naar dingen te kijken die je tevreden, comfortabel en op je gemak doet voelen met wat je ook beleeft. Verkeerde ideeën, verkeerde informatie of het niet begrijpen van de bezoedelingen, die hebben een effect op je mentale houding. We hebben allemaal verkeerde ideeën, daar kunnen we niets aan doen. Dus, zegt Tejania, probeer niet de juiste houding te hebben, maar probeer in plaats daarvan te herkennen of een onjuiste of juiste houding aanwezig is. Dus we zijn niet bezig om van die zogenaamde bezoedelingen af te komen. We proberen er juist van te leren. Onze taak is om ze te herkennen als ze opkomen. Of als ze al aanwezig zijn. En door het herkennen gaan we ervan leren. We gaan opmerken dat in onszelf, dat als de wereld, als we die ervaren door die lenzen, van aversie, verlangen of onwetendheid, dat niet leidt tot meer tevredenheid en geluk in ons leven. Dat het meestal helemaal niet zo helpend is. En dat is hoe wijsheid langzaam gaat groeien. En vaak kunnen we telkens weer opnieuw observeren van het opkomen van deze lenzen. Opeens of op een meer geleidelijke manier. Dat kan soms met een heel opeens inzicht komen. Maar het kan ook heel geleidelijk gaan, stapje voor stapje. Kan er de verlangen of die aversie los gaan laten? Of ja, eigenlijk laat zichzelf los dan. Want Het is niet een, zeg maar, een hele duidelijke handeling van onszelf. En een voorbeeld uit mijn eigen leven van een proces wat zo ging, is dat ik vroeger eigenlijk altijd wel weerstand had tegen het huis schoonmaken. En daar zag ik enorm tegenop en ik stelde het zo lang mogelijk uit. En ja, op een gegeven moment begon ik die aversie dan wel op te merken. En telkens als dat dan weer tijd werd om het huis schoon te gaan maken, dan zag ik die aversie weer en begon ik op een gegeven moment dan toch maar schoon te maken met heel veel weerstand. En toen kwam er de realisatie van eigenlijk is het helemaal niet zo helpend om, om op die manier daartegen aan te kijken. En dan kost het een hoop energie. En door die realisatie een aantal keer te krijgen, is die weerstand geleidelijk aan verminderd. Tot het punt waarop het nu eigenlijk vrijwel geen punt meer is eigenlijk. Dus dat schoonmaken meer vanuit okéheid kan gebeuren in plaats van vanuit aversie. En ja, natuurlijk is het nog steeds zo dat er af en toe wat weerstand insluipt. Maar dat herken ik dan vroeg of laat ook wel weer. En dan realiseer ik me hoe niet helpend dat is. En die realisatie helpt voor mij dan in ieder geval om het weer te laten gaan. Dat het weer die aversie weer eigenlijk weg kan zakken. Dus dus eigenlijk wat belangrijk is, is dat het herkennen van die juiste of die onjuiste houding, zoals Tejania het zegt, ons kan helpen en inzicht kan geven. En dat kan zowel in onze meditatie heel erg helpend zijn, als ook in ons dagelijks leven. En een onjuiste houding is dus een houding waarbij je kijkt door één of meerdere van die lenzen van aversie, verlangen of onwetendheid. En de juiste houding omschrijft Tejania als tevreden, comfortabel en op je gemak zijn met wat je ook maar beleeft. En het accepteren, erkennen en observeren van wat er gebeurt, of dat nu plezierig of onplezierig is, op een ontspannen en alerte manier. En wat heel erg kan helpen bij het herkennen van met welke houding je aan het mediteren bent, of wat dan ook aan het doen ben in je leven, ook in je dagelijks leven kun je dat toepassen, is een simpele vraag stellen. En dat is, wat is mijn houding nou op dit moment ten opzichte van wat er opkomt, of wat er nu speelt? Of als je het korter wil houden, van wat is de houding? Of wat is mijn relatie tot wat er is opgekomen? Net welke woorden voor jou passen. En je kan ook nog een andere zin vraag verzinnen die voor jou de lading dekt. Dus maar wat is de houding? Kan je jezelf dus afvragen. Is er aversie? Is er verlangen aanwezig? Is er net onwetendheid geweest of niet? Hè? Kom ik net uit zo'n bubbel? En dan, dat kan je zo af en toe tijdens je meditatie doen of in je dagelijks leven. Maar het is zeker niet de bedoeling om dat bij elke meditatieobject te gaan vragen. En zo af en toe is, kan het zeer nuttig zijn. En zeker als je merkt dat de meditatie niet zo stroomt, stroef loopt of als er spanning is. En ook gewoon zomaar als je eraan denkt, kan je dat ook. En wat ook nogal belangrijk is om daarbij te benoemen, is dat het soms gewoon helemaal niet duidelijk is wat je houding is. En er komt er niet echt iets op. En dan kun je ook gewoon doorgaan met je meditatie of met je dagelijkse bezigheid. Je hoeft niet te gaan graven naar welke houding er speelt of er heel moeilijk over te gaan doen. Je kan het ook maar gewoon hier loslaten. En soms is het wel heel erg duidelijk wat er voor houding er speelt. Bijvoorbeeld als een autoalarm afgaat en je merkt van hé, dat is echt een heel vervelend geluid, ik wil het echt niet horen. Nou, dan is het wel duidelijk van nou, een aversie is opgekomen tegen dit geluid. En dan is dat, wat dan een belangrijk zijsprongetje is, is dat het belangrijk is dat autoalarm niet meer een meditatieobject is. Het horen dus is niet meer het meditatieobject. Maar aversie wordt dan het meditatieobject. Dat is eigenlijk een laagje over het horen van het autoalarm heen. En dan kan het echt wel heel erg nuttig zijn om daar dan wat aandacht aan te besteden. En daar eventueel mentale notitie van te maken. Oh, is aversie opgekomen? Of er is horen en aversie tegen het horen. En die houding van okéheid waar ik het in het begin ook over had, is de houding die leraar Tejania de juiste houding noemt. Want als er geen probleem is en wat opkomt gewoon oké is, dan kun je dus, wat hij zegt, tevreden, comfortabel en op je gemak zijn met wat je beleeft. En ik heb in mijn eigen meditatieoefening veel gehad aan de beschrijving van Tejaniya over juiste houding. Dus het tevreden, comfortabel en op je gemak zijn met wat je beleeft. Want ik heb die beschrijving heel veel gebruikt en die gebruik ik nog steeds als een lat om mijn ervaring tegenaan te leggen. Want als ik merk dat ik niet tevreden, comfortabel en op mijn gemak ben met wat ik beleef, dan is dat eigenlijk een signaal dat er een bezoedeling speelt en dat dat nu eerst opgemerkt moet worden. Of nou, niet moet natuurlijk, maar wel nuttig is om dat op te merken. En dan is er bijvoorbeeld aversie of verlangen opgekomen blijkt en had ik helemaal nog niet zo door. Dan is dat er en dan is de volgende stap ja, kijken of je het kunt accepteren en erkennen dat die lens nu voor de ervaring is geschoven. Dat dat oké is. Het is oké dat er nu aversie is of dat er nu verlangen is. Of dat het nu prettig is of onprettig is. En dan, zoals Tejaniya ook zegt, kijken of je er op een ontspannen en alerte manier bij kunt blijven. Bij wat er speelt in je beleving. En dat lukt ook echt niet altijd natuurlijk. En er zijn ook gelegenheden dat je heel erg verstrikt raakt in aversie of in verlangen. En dat er laag op laag eigenlijk komt. En in die gevallen ja, is het raadzaam om dan maar te observeren van ja, er is nu die verstrikking. Er is nu laag op laag op laag verlangen of weerstand. Om nog even samen te vatten. We hebben dus die vier houdingen die we kunnen hebben ten opzichte van wat er zich voordoet in onze beleving. En ik zal ze nog een keer noemen aan de hand van het voorbeeld van het autoalarm. Je kunt bijvoorbeeld helemaal oké zijn met dat geluid dat is opgekomen van het autoalarm. Gewoon prima, je doet je eigenlijk niet echt iets, je bent vrij neutraal over, het is gewoon oké. Er kan ook aversie opkomen. Bijvoorbeeld, wat een irritant geluid, ik wil het geluid niet horen, het moet weg. Of verlangen. Misschien vind je het wel een heel prettig geluid. Ik hoop dat het wat langer duurt. Weet je? Dat je denkt, ik wil best nog wat langer prettig geluid horen. En dan kan het ook zijn dat er onwetendheid opkomt. En dat kan bijvoorbeeld zich uiten door dat je denkt van, wat hoor ik nou? En dat je niet zo goed weet wat er gebeurt. Een soort verwarring in je hoofd. En we zijn dus niet bezig om van die bezoedelingen af te komen. We proberen ze te herkennen. En ervan te leren als ze zijn opgekomen. Zoals in het voorbeeld met dat schoonmaken. Waarbij ik leerde dat ik telkens die aversie had. En realiseerde van, dit is eigenlijk energievretend dit. Dus dat was wat ik voor vanavond wilde vertellen. En dan gaan we nu gelijk een en ander in de praktijk brengen in de zitmeditatie.